Goedenavond, lieve mensen, broeders, zusters. Beetje rare tijd van het jaar, vindt u niet, om over het Pinksterfeest na te denken. Maar ja, daar worden we ook niet afgeleid door de christelijke kalender. En het spijt me u dat meteen maar te moeten zeggen. Er is maar één Bijbelse kalender en die staat in Leviticus 23. En die wijkt nogal af van de christelijke kalender. Maar die staat ook nergens in de Bijbel. Vandaar dat het inderdaad vanavond gaat over de, nog niet eens over de Joodse feesten, maar over de Bijbelse feesten. Dat vind ik nog wat wijder begrip. Als je zegt Joodse feesten, dan kun je er al meteen van afmaken en zeggen, nou ja, dat is dan iets dat ons verder niet aangaat. Wij gaan lezen uit Leviticus 23. Ik zeg nog eens dat er drie belangrijke schriftgedeelten zijn die over de Bijbelse feesten handelen. Er zijn er nog wel meer, maar dat zijn de drie belangrijkste. Het eerste is Leviticus 23. Daar ligt de nadruk op de heilige samenkomsten die bij die feesten worden gehouden. Elk feest kon je niet in je eentje vieren of met een klein groepje van het volk, maar werd gevierd in samenhang met andere gelovigen. Daar was een heilige samenroeping, zoals er letterlijk staat in het Hebreeuws, bij elk van die feesten. Het tweede grote schriftgedeelte is nummer 28 en 29. In die hoofdstukken wordt behandeld dat bij elk van de feesten offers werden gebracht. Feesten verwijst naar feestvreugde. De ware feestvreugde is gebaseerd op het offer van de Heer Jezus. En dat offer van de Heer Jezus wordt uitgebeeld in die verschillende offers, met name het brand- en zondoffer, dat bij elk van die feesten wordt gebracht. Elk feest, daar worden offers gebracht die ons herinneren aan het werk van Christus dat de basis vormt voor al de feestvreugde van Gods volk. Het derde schriftgedeelte is Deuteronomium 16. Daar gaat het eigenlijk vooral over de drie hoofdfeesten. En daar ligt de nadruk erop dat God in het beloofde land een plaats zou hebben waar hij zijn naam zou doen wonen. En we weten dat dat Jeruzalem is, of preciezer gezegd de tempel van God in Jeruzalem. Daar horen we dus dat bij de drie feesten Israël, al wat mannelijk was in Israël op zijn minst, moest opgaan naar Jeruzalem, naar de plaats waar de Heere woonde. De feesten moeten gevierd worden voor het aangezicht van God, op de plaats waar hij woont. Als ik het nog eens samenvat, je viert de feesten met elkaar, er is geen ruimte voor individualisme hier. Je viert ze op basis van het werk van Christus en je viert ze voor het aangezicht van God. Dat zijn al drie belangrijke uitgangspunten. Even dit terzijde. Ik heb het net over drie feesten gehad en daar straks over zeven. Het Hebreeuws gebruikt maar één, maar het woord feest alleen maar voor de drie hoofdfeesten, de drie pelgrimsfeesten. Dat is het Hebreeuwse woord chag, dat ook samenhangt, interessant genoeg, met het Arabische woord hajj. Dat gebruikt wordt voor de bedevaart die je maakt naar Mekka. In het Semitisch is dat hetzelfde grondwoord. Want die drie feesten van Israël waren pelgrimsfeesten. Dan maakte je als Israëliet een bedevaart naar de stad van God en het huis van God. Die zeven, die worden dus eigenlijk niet feesten genoemd, maar hoogtijden zou je kunnen zeggen. Daarvoor gebruikt het woord, het Hebreeuws, het woord moadim. Dat komt van een werkwoord dat betekent bestemmen of bepalen. Het waren zeven, om het letterlijk te vertalen, zeven bepaalde tijden of bestemde tijden. Tijden die door de Heere God bestemd zijn om voor zijn aangezicht te verschijnen of in andere zin feest te vieren. Dat is ook belangrijk. Die feesten worden niet aan onze willekeur, aan onze beleefdheid overgelaten. Ze zijn nauwkeurig door de Heere voorgeschreven. Waarom zijn de feesten belangrijk? Omdat ze met hun zevenen een beeld geven van de hele heilsgeschiedenis van God. En daardoor komen ook wij binnen beeld. Want ook wij zijn daarin betrokken. Het werk van Christus is ook de basis voor onze verlossing. De eerste vier feesten horen bij elkaar. Die vinden ook plaats in de lente. Drie daarvan in de eerste maand, de lentemaand. En eentje in de derde maand, dat is het Pinksterfeest waar we het over gaan hebben. En de laatste drie van de zeven bestemde tijden vinden plaats in de herfst. Die hebben we eigenlijk net achter de rug in oktober. Dat zijn de drie herfstfeesten, die horen ook weer bij elkaar. Daar hopen we het later over te hebben. En ik zeg u ook nu alvast, die eerste vier bestemde tijden verwijzen naar de eerste komst van Christus. Zijn komst in het vlees, bijna 2000 jaar geleden. Ruim 2000 al. De laatste drie feesten, de herfstfeesten, verwijzen naar de tweede komst van Christus. Zijn wederkomst en de vestiging van zijn rijk hier op aarde. Er ligt dus ook een hele tijd tussen die eerste en tot en met de derde maand en dan vier maanden later de zevende maand. En dan komt een lang tijdperk zonder feesten, maar die zijn later opgevuld door twee anderen die we in de laatste twee lezingen zullen behandelen. Ik heb u al gezegd nu wat de drie belangrijkste hoofdstukken zijn over de feesten, maar ik wil eerst beginnen met Exodus 23. Want daar vinden we de eerste vermelding van het feest waar we het vanavond over gaan hebben. In Exodus 23, in het verbondsboek zoals dat soms genoemd wordt, daar lezen wij over die feesten in vers 14. Driemaal in het jaar zult gij mij een feest houden, het feest der ongezuurde broden. En dan in vers 16, ook het feest van de oogst der eerstelingen van uw vruchten, die gij op de akker zaaien zult. En het feest der inzameling aan het einde des jaars, dat is het loofhuttenfeest, het derde van de drie grote bedevaartsfeesten. Het middelste is, in vers 16 dus, het feest van de oogst, Chag HaKatzir, der eerstelingen van uw vruchten. Hier wordt het nog niet het Pinksterfeest genoemd, maar dat is wel het feest waarover het gaat. En u leert daarmee een eerste belangrijke kernmerk van dit feest. Het paasfeest en het ongezuurde brodenfeest waar we het de vorige keer over hadden, zijn in de strikte zin geen oogstfeest. Maar nu komen wij tot de oogstfeesten van Israël. Daar gaan we direct nader over hebben. Hier zien we dat. Het wordt bij de allereerste vermelding in de Bijbel genoemd het feest van de oogst, van de eerstelingen van uw vruchten. De oogst is in Israël over de hele lente en zomer verdeeld. Het allereerste dat rijp wordt, dat is de gerst. En dan een aantal weken later begint ook de tarweoogst rijp te worden. En dan aan het einde van het burgerlijk jaar, dus tegen de zevende maand, ik heb u de vorige keer verteld over het kerkelijk jaar dat met de lente begint en het burgerlijk jaar dat met de herfst begint. Zo tegen de herfst, dan worden ook de druiven en de olijven binnengehaald. Dan is de hele oogst binnen en dan wordt het derde, het grootste oogstfeest gevierd, het loofhuttenfeest. Nu horen Pasen en Pinksteren bij elkaar. Er zit niet alleen die zeven weken tussen, maar het verband is het volgende, dat is heel belangrijk. In de week van de ongezuurde broden, de Paasweek, de Pesachweek, of hoe je het ook noemen wilt, in die week van de ongezuurde broden wordt op de dag na de Sabbat de eerstelingsgarve van het land gehaald. Een garve of een schoof van de eerstelingen van de gerstenoogst. Dat is de allereerste deel van de oogst die rijp wordt. Daar moet men ook elke keer bij die lentemaand goed uitkijken dat het inderdaad goed valt in de kalender. Want het jaar, de maand begint in de Joodse kalender altijd met nieuwe maan. En de omloop van de maan is 29,5 dag. Dus als je 12 maanden hebt, dan heb je 354 dagen. Terwijl het zonnejaar 365 dagen is. 11 dagen lang. Langer. In 3 jaar levert dat precies een extra maand op. Vandaar dat gemiddeld eenmaal in de 3 jaar er een extra maand wordt ingelast. De rabbijnen zien dat aankomen. Hé, op deze manier gaat de lente te vroeg vallen en dan komt daar die extra maand in, zodat de paasweek ook de week is waarin die eerstelingscharve van de gerstenoogst kan worden binnengehaald. We gaan dat nu lezen. Eerst wil ik nog één vers lezen, in Exodus 34 en dan gaan we dat lezen in Leviticus 23. Ik noem voor de volledigheid nog even die tekst in Exodus 34, vers 22, omdat we daar voor het eerst de naam van dit feest vinden. Het wordt genoemd in vers 22 van Exodus 34, het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst. Zult gij vieren, en dan wordt weer verwezen naar het loofhuttenfeest. Dit feest wordt genoemd het feest der weken. Shavuot heet dat in het Hebreeuws. Shavua betekent week en Shavuot is het meervoud daarvan. Waarom heet het zo? Omdat het precies 7 weken gevierd wordt na dat inbrengen van die eerstelingsscharve van de gerstenoogst. De oogst begint dus met die eerstelingsscharve van de gerst in de paasweek. En dan 7 weken, of volgens de Oosterse wijze van tellen, 50 dagen later, dan is het Pinksteren. Pinksteren is een Nederlands woord dat van een verbastering van een Grieks woord komt. Pentecoste, dat herkent u allemaal uit het Engels. Pentecost. Pentecoste betekent 50ste. Pinksteren betekent dus letterlijk het feest van de 50ste dag. Zo wordt het genoemd in Handelingen 2 in het Grieks. Het is het feest van de 50ste dag, oftewel het feest dat 7 weken na de eerstelingsscharve plaatsvindt. Zo wordt het hier genoemd, de eerstelingen van de tarweoogst. En nu gaan we naar Leviticus 23, dan vindt u dat allemaal wat meer in geregelde orde. In vers 9 te beginnen, Leviticus 23 vers 9. En de Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: wanneer gij komt in het land dat ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarven van uw oogst naar de priester brengen. Ik zei u al, dat is de garven die binnengehaald wordt, dat zullen we direct zien, in de paasweek. Een eersteling van de gerstenoogst. En die wordt naar de priester gebracht, en dan staat er in vers 11, en hij zal de garven voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat gij welgevallig zijt. Vanwaar deze handeling? Israël moet weten dat, zoals Leviticus 25 het zegt, het land van de Heere is. Zij zijn slechts vreemdelingen en bijwoners bij hem. De oogst is niet alleen maar de genadige vrucht op hun eigen inspanningen, maar het land is van de Heere. De oogst is een gave, een geschenk van de Heere God aan hen. Vandaar dat de eerstelingen, zoals dat ook bij de dieren en zelfs bij de mens het geval was, aan de Heere gewijd moest worden. Daarna werd het voedsel voor de priesters, maar in eerste instantie werd het bewogen, heen en weer bewogen, voor het aangezicht des Heren. Het werd hem als het ware als een geschenk aangeboden. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Oeh, dat is een zinnetje, dat heeft al zoveel discussie opgeleverd. Zelfs al in de dagen van de Heer Jezus. De fariseeën zeiden, die Sabbat is hier de eerste dag van de paasweek, de 15e Nisan. En dus op de 16e Nisan moest die eerstelingsscharve worden ingehaald. Daardoor is bij hen Pinkster altijd op een vaste dag, namelijk de 6e van de 3e maand. In de praktijk viert men het 2 dagen, de 6e en de 7e van de maand Sivan. De Sadduceeën en ook latere Joodse groepen, tot en met de Messias beleidende Joden van vandaag, hebben een andere opvatting. En dat is dat het de Sabbat is die in de paasweek valt, waardoor het binnenhalen van de eerstlingsscharve altijd op zondag valt. Nou, de Heere God was zo genadig om de offerdood van de Heer Jezus te laten plaatsvinden in een jaar waarin die 2 dagen precies samenvingen. Want hij stond op op de eerste dag van de week. Zodat de Farizeeën en de Sadduceeën in dat jaar allebei gelijk kregen. Het mooie van de Messiasbeleidende Joodse gewoonte is dat daardoor hun Pinksterfeest elk jaar ook op zondag valt. Op de dag van de opstanding van de Heer Jezus. Want Hij is die eerstelingsscharve. Als Paulus in 1 Korinthe 15 daarover schrijft, gebruikt Paulus een technische term die bekend was uit de boerenwereld, uit de oogst. Christus de eersteling van hen die ontslapen zijn. In 1 Korinthe 15 vers 20. Hij is de eersteling van de oogst. Zoals het Pinksterfeest, 7 weken later, spreekt van de gemeente van het volk van God op aarde, zo is de eerstelingsgarve in de paasweek een heenwijzing naar de opstanding van Christus. En wat is dat dan treffend als je bedenkt dat de Heer Jezus stierf op het moment dat de paaslammeren geslacht werden. Hij het ware paaslam. En dat hij opstond op diezelfde dag waarop in plechtige optocht de eerstelingsscharve van het land werd gehaald om aan de Heere aangeboden te worden. Hij vervulde deze feesten en zelfs letterlijk op de dagen waarop deze feesten werden gevierd. Ik lees door in vers 12. Gij zult op de dag waarop gij de garve beweegt een gaaf eenjarig schaap de Heere ten brandoffer bereiden, met als bijbehorend spijsoffer 2/10 fijn meel met olie aangemaakt, ten vuuroffer tot een liefelijke reuk voor de Heere, en als bijbehorend plengoffer 1/4 hin wijn. Een brandoffer ging altijd gepaard met een spijsoffer van meel en een plengoffer van wijn, waarvan een deel voor de Heere werd uitgegoten, een deel van het meel werd op het altaar verbrand en de rest was voedsel voor de priesters. Laat me heel kort dit mogen zeggen, want eigenlijk is het een onderwerp op zich en veel te gevaarlijk eigenlijk om zo kort aan te stippen. Maar het brandoffer en het zondoffer vormen samen de twee grote zijden van het werk van Christus. Het brandoffer toont mij dat aspect van Christus waarin ik in zijn werk zie dat wij als gelovigen welgevallig voor God gemaakt zijn. Door je één te maken in geloof met dat brandoffer, met Christus als het ware brandoffer, zijn wij welgevallig voor God zoals dat brandoffer welgevallig is voor God. De geur van het brandoffer stijgt op tot een liefelijke reuk voor de Heere. Het werd in zijn geheel opgeofferd op het altaar. Vandaar dat het Hebreeuwse woord voor dat brandoffer ook komt van een werkwoord dat betekent omhoog gaan. Allah. Omhoog gaan in zin van in rook opgaan voor de Heer. Het ging in zijn geheel op in rook voor de Heer. Het was voor hem. En in Leviticus 1 kun je zien dat als je je één maakt met dat brandoffer door de handen op de kop van dat dier te leggen en je dus bewust te maken dat dat dier stierf voor jou, dan was jij op grond van dat offer net zo welgevallig voor God als dat offer het was. Zoals wij in Christus welgevallig zijn voor God. Efeze 1 vers 6. Aangenaam gemaakt in de geliefde. Het zondoffer laat de andere kant van het werk van Christus zien. Namelijk dat al onze onaangenaamheid, onze zondigheid, overgegaan is op dat zondoffer. En God heeft al onze zondigheid in dat offer veroordeeld en weggedaan. Als je je één maakt met het zondoffer, gaat jouw zondigheid over op het offer. Als je je één maakt met het brandoffer, gaat de welgevalligheid van dat offer over op jou. Veel christenen kennen wel de zijde van het zondoffer, maar ze kennen niet de zijde van het brandoffer. Daarom tobben ze ook met heilszekerheid, met hun positie in Christus. Daarom tobben ze met valse bescheidenheid wat dat betreft. Maar zoals gezegd, dat is een onderwerp op zich. Vers 14. Nee, ik lees verder in vers 15. Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Joden noemen dat de omertelling. Omer is het Hebreeuwse woord voor garve. En men past dat ook heel letterlijk toe, dit tellen. Elke dag van die 50 dagen wordt bewust geteld. En in de synagoge wordt dat ook hardop gedaan. De eerste dag van de omer, de tweede dag van de omer enzovoort. Tot aan de 50ste dag aan toe. Tot de dag na de 7e Sabbat zult gij tellen, 50 dagen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere brengen. Het eerste spijsoffer was die eerstelingsgarve van de gerstenoogst. 7 weken later een nieuw spijsoffer. De eerstelingen van de tarweoogst. Uit uw woonplaatsen, nou komt dat nieuwe spijsoffer, zult gij 2 beweegbroden meebrengen. Dat zijn 2 broden die zo genoemd worden, omdat ze voor het aangezicht van God bewogen zullen worden. Uit 2 tienden Eva fijn meel zullen zij bereid worden. Gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de Heere. Dit is een van de zeer weinige offers waar gezegd wordt dat er zuurdeeg in mocht zijn. We hebben het de vorige keer over gehad, hoezeer het zuurdeeg absoluut verboden was bij het feest van de ongezuurde broden. Maar die broden spreken dan ook van Christus zelf. In alle offers mocht geen zuurdeeg aanwezig zijn, zegt Leviticus 2 uitdrukkelijk. Want de offers spreken van de Heer Jezus en in hem was geen zonde. Hij heeft geen zonde gedaan en geen zonde gekend. Het zuurdeeg is het onveranderlijke beeld van kwaad in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Denk in het Nieuwe Testament maar aan het zuurdeeg van de Farizeeën, de Sadduceeën, de Herodianen. Maar hier hebben we een van de uitzonderingen. Er zijn er geloof ik maar twee. Dit is één daarvan. In de beweegbroden. En hoe is dat mogelijk? Sommige mensen zeggen, zie je wel dat het zuurdeeg soms een positief beeld kan zijn. Nee, deze broden zijn geen beeld van Christus. Ze zijn een beeld van ons. Christus de eersteling. Dat is de eerstelingsgarven. Maar met Pinksteren begint het bestaan van Gods volk. Zoals in het Oude Testament bij de Sinaï, daar kom ik zo op terug. En zoals het in het Nieuwe Testament in Handelingen 2. Zoals Christus de eersteling is, zo zijn wij de eerstelingen uit de volkeren. Zo worden we ook genoemd. We worden zelfs genoemd de gemeente van de eerstgeborenen in Hebreeën 11. In Hebreeën 12. En zo worden we aan de Heere God aangeboden. Zoals in het Pinksterfeest van Handelingen 2. Daar kom ik straks nader op terug. Maar daar zien wij hoe het volk van God in de nieuwe bedeling ontstaat. En zijn nieuwe vorm en kleur aanneemt als de gemeente van God uit Joden en Heiden tezamen. En die gemeente bestaat niet uit zonderloze mensen. Uit mensen die van nature de zonde in zich hebben. Maar als die broden gebakken zijn, is de werking van dat zuurdeeg tot staan gebracht. Zoals gelovige mensen nog wel kunnen zondigen, maar niet langer in de macht van de zonde zijn. Daarom zijn deze broden gezuurd. Ze verwijzen niet naar Christus, maar naar ons. Maar het zijn eerstelingen voor de Heere. Ook hierbij wordt weer een offer gebracht, een uitvoerig brandoffer dat beschreven wordt. En ook in vers 19 een geitenbok ten zondoffer en 2 eenjarige schapen ten vredeoffer. Ach, daar moet ik ook heel kort iets van zeggen, want het vredeoffer komt alleen bij het Pinksterfeest voor. Het vredeoffer, dat je ook kunt vertalen als welvaartsoffer of gemeenschapsoffer, dat is tegenwoordig nogal een populaire vertaling, een gemeenschapsoffer. Het vredeoffer is een offer dat ons een nieuw aspect van het werk van Christus laat zien. Wij zijn vooral als protestanten nogal individualistisch ingesteld. Het gaat om ons heil, om mijn persoonlijk heil. Maar het vredeoffer laat zien, en ik heb dat eigenlijk al van alle feesten gezegd, het vredeoffer laat zien dat wij verbonden zijn met andere gelovigen. Juist op het Pinksterfeest, waar het gaat om het ontstaan van het volk van God, is het vredeoffer heel belangrijk, het gemeenschapsoffer, om ons te laten zien dat het offer van Christus ook de basis is voor de gemeenschap van de gelovigen. Het vredeoffer was het enige offer waar ook het volk van mocht eten. De andere offers, daar mocht of helemaal niet van gegeten worden, zoals brandoffer, of alleen de priesters mochten ervan eten. Maar het vredeoffer is een offermaaltijd voor het hele volk. Het vredeoffer en het avondmaal in het Nieuwe Testament vertonen een duidelijke parallel. Maar dat zou ook weer te ver voeren. Maar waar het om gaat is het Pinksterfeest laat ons zien dat het niet alleen maar om mijn persoonlijk heil gaat. Daarom is er ook weer een heilige samenroeping. Je komt tot dat feest bij elkaar om samen te vieren dat je volk van God bent. Nogmaals, het gaat niet alleen maar om mijn, om ons persoonlijk individuele heil. Vers 20 zegt, en de priester zal ze bewegen bij het brood der eerstelingen. Dat zijn de offers. Als beweegoffer voor het aangezicht des Heeren bij de 2 schapen. Zij zullen de Heere heilig zijn, ze zijn voor de priester. Dat wil zeggen, hij mocht ze eten, maar ze worden eerst als offeranden aan de Heere aangeboden. En dan in vers 21, op dezezelfde dag zult gij een oproep doen uitgaan. Gij zult een heilige samenkomst hebben. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Het is een altoosdurende inzetting in al uw woonplaatsen voor uw geslachten. Het was dus ook een soort sabbatdag. Er zijn 7 van die sabbatten in dit hoofdstuk dagen waarop elke arbeid verboden was, net als op een gewone sabbat. De arbeid wordt verboden niet alleen maar als een negatief gebod, maar om tijd en energie en aandacht vrij te maken voor dat wat Pinksteren ons wil vertellen. Wat wil Pinksteren ons vertellen? Ik herhaal, het eerste grote kenmerk is, het is een oogstfeest. Het betekende voor Israël in de eerste instantie een dankdag voor het gewas. Voor de gerstenoogst en de tarweoogst. Bij Pasen wordt nooit gezegd, verheugt u. Bij Pinksteren vinden we wel dat gebod. Dat men zich moest verheugen, want er is een oogst binnengehaald. Bij het loofhuttenfeest zullen we zelfs 3 maal dat gebod om je te verheugen tegenkomen. Het was een dag van vreugde. De oogst wordt binnengehaald. En geestelijk betekent dat voor ons dat wij ook met een geweldige oogst te maken hebben. Christus de eersteling. En dan een nieuwe oogst die begint op de Pinksterdag van Handelingen 2. En die doorgaat tot de dag van vandaag. Want elke dag dat er mensen tot geloof komen, en dat zijn er elke dag 10.000, God zij dank. Elke dag wordt er toegevoegd aan die grote oogst van God. Dat is het eerste, het oogstfeest. Maar er is een tweede betekenis. Ik heb een tijd lang gedacht dat de Joden die zelf bedacht hadden, dat dat een betekenis is die in de Joodse traditie naar voren is gekomen, met name toen Israël na het jaar 70, toen de tempel verwoest werd, verstrooid werd over de aarde. Toen hadden ze de tempel niet meer. Toen konden ze niet meer naar de tempel gaan. Toen hadden ze ook het land niet meer. Ze konden dus niet meer een dankdag voor de tarweoogst vieren. Ze konden geen beweegbroden naar de tempel brengen. En toch wilde men de feesten graag blijven vieren. Met als gevolg dat men er een nieuwe betekenis aan gaf. Maar ik heb naderhand ontdekt dat die betekenis wel degelijk ook stoelt op de Heilige Schrift. Wat is die betekenis? Pinksteren is in het Jodendom het feest van de wetgeving geworden. Ik zei u al, Pinksteren is 7 weken na die Sabbat in de Paasweek. En dan kom je in de gebruikelijke telling uit, de gebruikelijke orthodoxe Joodse telling uit op de 6e van de 3e maand. De maand Sivan. Als u nu gaat kijken in Exodus 19, dan ziet u dat Israël aankwam bij de berg Sinaï in die 3e maand. En als je met de rabbijnen meerekent, tikkeltje fantasie heb je er wel voor nodig, maar als je meerekent, dan kun je zien dat de 10 geboden precies zijn uitgesproken op die 6e van die 3e maand. Dat spreekt me niet zo aan. Messiasbelijdende Joden vieren het meestal sowieso niet op die 6e, maar op de zondag die daar in de buurt ligt, die kort daarop volgt. Maar het maakt ook niet zoveel uit. En in elk geval het Pinksterfeest wordt gevierd ongeveer op de dag dat God aan zijn volk de 10 geboden gaf. Maar er is nog meer dan dat. En daarvoor neem ik u mee naar een merkwaardige uitspraak die mij lang geplaagd heeft en nu niet meer. En ik hoop dat u ook nooit meer zal plagen als u al ooit geplaagd heeft. In Exodus 3 vers 18, daar lezen wij dat Mozes voor de farao zal gaan staan. De Heere geeft hem daartoe een opdracht. En hij moet dit tegen de farao zeggen. Exodus 3 vers 18b. De Heere, de God der Hebreeën, heeft ons ontmoet. Nu dan, wij wilden wel 3 dagreizen verder woestijn intrekken om de Heere onze God een offer te brengen. 3 dagen de woestijn intrekken om de Heere een offer te brengen. Ik dacht vroeger altijd, dat was eigenlijk een leugentje. Ze waren helemaal niet van plan om 3 dagen de woestijn in te trekken. Ze waren van plan voorgoed te verdwijnen en stiekem naar Kanaan uit te wijken. Als je nog verder gaat naar hoofdstuk 5, het eerste vers, dan komt Mozes daar met Aaron inderdaad voor de farao en zegt tegen hem: zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om te mijner ere in de woestijn een feest te vieren. En dan in vers 3, de God der Hebreeën heeft ons ontmoet, laat ons toch 3 dagreizen verder de woestijn intrekken om de Heere onze God te offeren, anders zou hij ons treffen met de pest of met het zwaard. Nou, hoe kan dat nu? Heeft Israël ooit een feest gevierd in de woestijn? 3 dagreizen van Egypte vandaan. Ik heb de sleutel gevonden en ik kan u vanavond plechtig meedelen wat de oplossing van het probleem is. De afstand van Egypte naar de Sinaï is, als je tenminste niet met 2 miljoen mensen hoeft te reizen, 3 dagreizen ver. Als je in Amerika of in Zuid-Afrika bent, dan worden afstanden ook in uren uitgedrukt. Hoe ver ligt dat hier vandaan? Zoveel uur rijden. Nou, zij zijn in die tijd 3 dagreizen ver. Dat is de afstand tussen Egypte en de Sinaï. Israël heeft bij de Sinaï feest gevierd. Wat is het feest dat Israël viert daar in die eerste week van de derde maand? Dat is het Pinksterfeest. Dat is het feest van de wetgeving van Israël. Het feest waarop de Heere God aan Israël het mooiste geschenk heeft gegeven dat het ooit heeft ontvangen. De Torah. In dat opzicht moet je altijd een beetje optornen tegen allerlei waanvoorstellingen in christelijke hoofden. Want wij hebben een bepaalde Paulusvisie in ons hoofd waarbij we zeer negatief denken over die wet als iets waarvan wij verlost zijn, alsof wij notabene verlost zouden zijn van de 10 geboden. Dat zou wat worden in deze wereld. Wij zijn verlost van een bestel van de wet waar onze behoudenis afhankelijk wordt gemaakt van het volbrengen van die wet. Maar we zullen straks zien dat juist door de kracht van de Heilige Geest de geboden van God, de geboden van Christus, zoals in het Nieuwe Testament worden genoemd, vervuld worden in en door de gelovigen. De Torah is niet een juk, dat is het alleen maar voor goddeloze mensen. De Torah is een zegen, waarvan Israël zegt, het ware Israël, het vrome Israël, in Psalm 119, hoe lief heb ik uw Torah? En dat wordt daar in vele toonaarden gezegd, ook in andere psalmen, zoals Psalm 19, in de spreuken waar u dat woord vaak vindt, vaker dan de NBG-vertaling laat zien, de Statenvertaling geeft dat letterlijk weer. Daar zie je de grote liefde van Israël voor de Torah. Zo groot dat dat geschenk van de Torah het waard is om elk jaar gevierd te worden. En het wordt gevierd op de dag dat God inderdaad die Torah aan zijn volk gegeven heeft. En met het geven van die Torah heeft God, als een bekende beeldspraak bij de profeten, dat volk tot zijn bruid gemaakt. Jeremia 2 vers 2 is zo'n heenwijzing, een van de bekendste en duidelijkste. Door die Torah is er een verbond ontstaan tussen God en zijn volk. Het verbond wordt soms vergeleken met een huwelijk, bijvoorbeeld in Maleachi 2. Het is een huwelijksverbond dat God met Israël aanging. Er is een heel hoofdstuk in Ezechiël 16 om dat uitvoerig te beschrijven. Dat huwelijksverbond tussen God en Israël. Daar bij de Sinaï begint Israëls bestaan als volk van God. Met andere woorden, op het eerste Pinksterfeest in het Oude Testament ontstond Israël als volk van God. En op het eerste Pinksterfeest na de dood en de opstanding van Christus ontstond het Nieuwtestamentische volk van God door middel van de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren is dus ook de geboorte van Gods volk. En dat wordt gevierd door de geving, dat wordt bekrachtigd door het geven van de Torah. Bij een Joodse huwelijkssluiting wordt een huwelijkscontract opgesteld, de ketubah. En daar doet de Torah aan denken. Het is het huwelijkscontract tussen God en zijn volk. Dat betekent Sinaï, het begin van Israëls bestaan als zijn volk. Dat mogen we nooit vergeten, want dan pas gaan we ook het verband zien tussen dat wat er op de Sinaï gebeurde in Exodus 19 en wat er in Handelingen 2 gebeurde op een andere berg, de berg Sion. Dan pas zie je niet alleen maar contrast, dan ga je samenhang zien. En die samenhang is er heel duidelijk. Mag ik een voorbeeld geven? In 2 Korinthe 3, belangrijk hoofdstuk, daar presenteert Paulus zich met de andere apostelen in vers 6 als dienaren van het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond wordt beschreven in Jeremia 31. Nieuw betekent helemaal niet in contrast met het oude verbond. God had dat oude verbond gegeven. Het was het huwelijkscontrast tussen God en Israël. Daar mag je niet gering over denken. Maar het nieuwe verbond was een vernieuwing van het oude verbond. Een vernieuwing gebaseerd, gegrond op het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Jeremia zegt het zo. Die Torah die God op de Sinaï aan zijn volk gegeven heeft. Die Torah heeft, zal God straks, bij de wederkomst van Christus, als dat nieuwe verbond gesloten wordt met de 12 stammen uit Israël en Juda, dan zal hij die Torah in hun harten schrijven. Zo staat het in Jeremia 31. En Paulus neemt dat taalgebruik over. Hij zegt, wij zijn nu al apostelen van dat nieuwe, dienaren van dat nieuwe verbond. Wij verkondigen dat nu al. Wij zeggen nu al tegen iedereen die wil luisteren, Jood en Heiden, dat hij of zij deel kan krijgen aan de zegeningen van het nieuwe verbond, door het geloof in de Heer Jezus. En dan zegt hij, weet je waar onze bediening uit bestaat? Hieruit, dat jullie brieven van Christus worden. Dat wil zeggen, dat wij Christus met de Heilige Geest schrijven in jullie harten. Niet op stenen tafelen, zoals op de Sinaï, maar op de vlezen tafelen van jullie harten. Ziet u nou wat hier gebeurt? Hij gebruikt exact dezelfde taal als Jeremia 31. Alleen in plaats van de Torah zegt hij Christus. Door de Heilige Geest schrijven wij Christus in jullie harten. Ah, zit u hier wel, er is dus toch contrast. Nee, er is helemaal geen contrast. Want hij zegt uitdrukkelijk dat hij dat doet als dienaar van het nieuwe verbond. Hij sluit dus aan bij Jeremia 31. Ik denk dat het heel anders zit. Ik denk dat voor Paulus het schrijven van de Torah in onze harten precies hetzelfde is als het schrijven van Christus in onze harten. Want wie de wil van de Heer Jezus op aarde doet, die volbrengt de Torah van God. En omgekeerd, wie de Torah van God volbrengt, die doet de wil van Christus. Diezelfde Paulus die in de Galatenbrief zo zeer tekeer gaat tegen diegene die mensen willen plaatsen onder de wet als een voorwaarde voor hun behoudenis. Wat trouwens ook het Jodendom nooit beoogd heeft. Wat alleen bepaalde stromingen hebben beoogd. Waar de Heer Jezus het meest in conflict kwam. Met name de fariseeën, velen van de fariseeën. Daar keert Paulus zich fel tegen en terecht. Het onderhouden van de wet kan nooit een voorwaarde zijn voor de behoudenis. Maar diezelfde Paulus schrijft in diezelfde brief in Galaten 6 vers 2... draagt elkanders lasten, want al zo volbrengt gij de wet van Christus. Met andere woorden, door elkanders lasten te dragen en nog een heleboel andere dingen, volbrengen wij de wet van Christus. Wat is de wet van Christus dit? Zoals hij het gezegd heeft in Johannes 13, dit is mijn gebod dat ik u geef. Dat gij elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Hij noemt het een nieuw gebod. Want het is een nieuwe vorm. Vroeger was het, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Nu niet je naaste als jezelf, nu ben je zelf niet meer de maatstaf. Kijk, dat is het. Christus maakt in elk opzicht een verschil. Nu zegt hij, jullie moeten elkaar lief hebben, niet als jezelf, maar zoals ik jullie heb lief gehad. Zelfs van de liefde voor jezelf kun je nog niet altijd zeker zijn. Heel wat mensen weten helemaal niet of ze wel van zichzelf houden. Maar dit is de hoogste norm. Elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad, dat is de wet van Christus. Die valt in 1000 artikelen uit elkaar, uiteen, maar dit is in de grond genomen de Torah in het Oude Testament en dit is de wet van Christus in het Nieuwe Testament. Daar is een directe continuïteit met alle verschillen die er mogen zijn en die er ook zijn, maar dit is de directe continuïteit. Christus wordt in onze harten geschreven. Weet u wat de consequentie daarvan is? Dat is wat Romeinen 8 vers 4 zegt. Dat nu in ons de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt. In ons die niet naar het vlees, maar naar de geest wandelen. Nou ziet u, uit die tekst in 2 Korinthe en ook in die tekst in Romeinen, ook meteen al het verband met de Heilige Geest. Want daar moet het natuurlijk naartoe. De uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2. Het is door de Heilige Geest dat Christus in onze harten geschreven wordt. Het is door de Heilige Geest dat wij de wet van Christus volbrengen. De rechtvaardige eis van de wet, zoals Romeinen 8 vers 4 het zegt. Niet in eigen kracht, dat is uitgesloten. Maar door de kracht van de Heilige Geest. En daarom is Handelingen 2 niet alleen maar een contrast met de Sinaï, met Exodus 19. Het is de uitstorting van de Heilige Geest. En alleen door de kracht van die geest zijn wij in staat om de Torah van God te volbrengen. Maar dat wisten ook de gelovigen in het Oude Testament allang. Dat is echt geen radicale nieuwigheid. Elke gelovige die kon zeggen in Psalm 119, hoe lief heb ik uw Torah, wist dat hij dat kon zeggen door de kracht van de Heilige Geest. Daarom kon Paulus zeggen in David, Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. Want alleen door de Heilige Geest kon hij leven en kon hij God behagen en kon hij Gods wet volbrengen. Hier zien wij dus een tweede betekenis van het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest is een oogstfeest. Het is ook het geven van de Torah en het uitstorten van de Heilige Geest. Het begin van Gods volk. Eigenlijk is het dan weer een direct verband, moet ik zeggen. Want het oogstfeest is eigenlijk ook de bijeenvergadering van Gods volk uit Israël en uit alle niet-Joodse volkeren. En zo is het ook met het feest van de wetgeving in Exodus 19 en het feest van de Heilige Geest in Handelingen 2. Het begin van Gods volk op aarde. Zo is er sprake van het verleden en zo is er sprake van het heden en zo is er sprake van de toekomst. Dat moet ik even in de algemeenheid zeggen. Er is wat dat betreft een verband tussen alle drie de feesten. De feesten hebben een geweldig rijke inhoud, dat merkt u ook, want er komt een hele hoop op u af. Dat is geen probleem, u koopt gewoon het bandje, kunt u elke ogenblik stilzetten, dat kunt u met de toespraak niet doen. Met zo'n bandje lekker wel en dan laat u dat eventjes op u inwerken als u dat nodig mocht hebben. Maar er zitten al die drie feesten, in die drie hoofdfeesten, die bedevaartsfeesten, zitten die drie aspecten. Het verleden, het heden en de toekomst. U weet het nog, bij het paasfeest, het verleden was, wij zijn uit Egypte verlost uit de slavernij van de zonde. Dankzij het bloed van het paaslam. U weet nog wat het heden was, in het feest van de ongezuurde broden. Gedenken wij dat ook wij nu, zoals Paulus het zegt in 1 Korinther 5, moeten leven met de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. En dat we moeten breken met het zuurdeeg van de slechtheid en de boosheid. En ten derde, Pasen ziet vooruit naar de toekomst. Het feest van de ongezuurde broden wijst ook vooruit naar het Messiaanse Rijk. Wanneer door het bloed van het paaslam de zonde uit het heelal zal worden afgeschaft. Dat is eigenlijk wat Johannes de Doper zegt. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Nou, zo ziet u nu ook hoe dat met het Pinksterfeest is. Daar is verleden tijd. We denken aan wat God op de Sinaï heeft gedaan. Elk feest is dus een herdenkingsfeest. Elk feest ziet terug op de grote daden van God in de geschiedenis. Voor Israël letterlijk de uittocht uit Egypte. Figuurlijk voor Israël en ons de uittocht uit de slavernij van de zonde. Dat is Pasen. Het Pinksterfeest, dat wat letterlijk gebeurd is op de Sinaï. Voor Israël. En voor Israël en ons, dat wat letterlijk gebeurd is op de berg Sion. De uitstorting van de Heilige Geest. Het begin van de geschiedenis van het Nieuwtestamentische volk op aarde. Ten tweede, er is een betekenis voor het heden. Elk jaar, en dat is een hele praktische en simpele betekenis, elk jaar ontving Israël een nieuwe oogst uit de hand des Heren. Wat mooi is dat. Er is eigenlijk een heel boekje dat daarover spreekt. En dat is het boek Rut. Merkwaardig dat het paasfeest en het pinksterfeest daar nooit letterlijk genoemd worden. Maar het hele boekje gaat daarover. De rabbijnen wezen daar al op en elke uitlegger die zijn zaakjes verstaat wijst daar ook op. Want er staat aan het eind van Rut 1 dat Rut en Naomi terugkeerden naar het land aan het begin van de gerstenoogst. Hé, er gaat een belletje rinkelen. Ze keerden terug in de paasweek. Hoe kun je nou het boek Rut begrijpen als je niet weet hebt van Pasen en Pinksteren? Ze komen terug aan het begin van de gerstenoogst. Zojuist is het paas, eigenlijk is het paasweek nog in volle gang. De eersteling scharven wordt binnengehaald en aan de Here aangeboden. Dat betekent dat dit wonderbare van het boek Rut wordt gelezen met Pinksteren in de synagoge. Dat wonderbare van het boek Rut is dat de hele inlijving van deze heidense vrouw in het volk Israël gebaseerd is op de dood van het paaslam, de eerstelingsgarve die heen wijst naar het werk van de Heer Jezus. En dan 7 weken later, dan zijn we in Rut 3, dan is daar de tarweoogst. Pinksteren. Pinksteren dat in Handelingen 2 betekent dat niet alleen de Jood, maar ook, zoals Petrus het daar zegt, zij die van verre zijn. Tot zelfs aan de barbaarse kusten van de Noordzee. Dat zij die van verre zijn, mogen toegebracht worden tot de gemeente van de levende God. De wees en de weduwe, de vreemdeling in uw poort. Dus niet voor niets dat aan het einde van de beschrijving van het Pinksterfeest, in Leviticus 23 vers 22 staat, wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, dan zult gij de rand van uw veld bij uw oogst niet geheel afmaaien, en wat van uw oogst is blijven liggen, zult gij niet oplezen. Dat zult gij voor de armen en de vreemdeling laten liggen. Dat zijn zulke kostbaarheden in het woord van God. Midden in het hoofdstuk staat een versje waarvan je denkt, dat is verdwaald, dat is een zwerfsteen, dat hoort hij helemaal niet. Ja, dat hoort hij wel. Bij Pinksteren wordt de blik verwijd en komt de arme en de vreemdeling binnen het vizier. Dat is Handelingen 2. Zeker, die 3000 die in Handelingen 2 tot geloof kwamen, dat waren allemaal Joodse mensen. Maar het principe is duidelijk gemaakt door Petrus. De deur is opengezet en in Handelingen 10, daar komen de eerste heidenen, eigenlijk al in Handelingen 8, de Samaritanen, de halve heidenen, komen naar binnen door die deur. De arme en de vreemdeling. Rut de Moabitische, van wie de wet zegt dat zelfs tot in het 10e geslacht de Moabiet niet mocht binnenkomen in de gemeente des Heeren. Rut krijgt een plaats in het volk van God en wordt de overgrootmoeder van koning David. Hoe? Niet doordat de Torah omzeild wordt, doordat er een loopje genomen wordt met de Torah, maar doordat diezelfde Torah die de Moabieten toegang weigert, in hoofdstuk 25 van Deuteronomium in het zwagerhuwelijk voor Rut de deur openzet. Want zij als weduwe had er recht op naar diezelfde Torah dat Boas met haar zou huwen, waardoor haar kind een Israëliet zou zijn en zij zelf ook zou opgenomen worden in het volk van God. Het hele boek Rut is de vreugde van Pinksteren. De vreugde van de arme heiden die binnengebracht wordt in het volk van God, dankzij het paaslam, dankzij de eerstelingsscharve, dankzij de vreugde van het wekenfeest. Op die manier zijn ook u, broeder en zuster, binnengekomen in het volk van God, langs de weg van de genade. Daarom is het een bijzonder boek. En nou de toekomst. Wat heeft het Pinksterfeest ons te zeggen over de toekomst? Ik wil graag een vers met u lezen uit Ezechiël 36. Ezechiël hoofdstuk 36, waarboven staat Israël hersteld en gelouterd. Als je bedenkt aan de druk waaraan Israël ook nu weer in het beloofde land blootstaat, en al die druk en spanning is voorzegd, en heeft ook naar Gods bedoeling een louterende invloed op Israël, laten we dat niet vergeten. God heeft zijn plan met dat volk. Er staat hier in vers 24 van Ezechiël 36. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Dat is in vervulling gegaan of nog bezig in vervulling te gaan. Maar wat er in vers 25 staat is nog niet in vervulling gegaan. Althans slechts bij zeer zeer weinigen nog maar in Israël. Dit komt nog, vers 25. Ik zal rein water over u sprengen. En gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. En dan geest met een hoofdletter. Terecht, in het Hebreeuws is er geen enkel verschil, maar het is terecht zo weergegeven. Een nieuwe geest, dat is onze nieuwe natuur. Zoals ook Johannes 3 met de woorden van de Heer Jezus zegt, wat uit de geest, hoofdletter, geboren is, is geest. Kleine letter. Dat is een rechtstreekse zinspeling op dit vers 26. Een nieuwe geest in ons binnenste. Een nieuwe zonderloze natuur. Maar vers 27 is Gods eigen geest met een hoofdletter. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. En maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt. Ziet u wat de geest doet? De geest. Oh, wat hebben een heleboel mensen dat verkeerd begrepen. Die dachten dat de geest maakt hen vrij van de wet en nu kunnen ze doen waar ze zelf zin in hebben. En dan kon je dan ook nog eens een keer de leiding van de Heilige Geest opplakken om je daardoor aan elke wet van God te onttrekken. Wat een wanstaltige gevolgen heeft dat gehad. Wat een uitwassen zijn daarvoor aan te wijzen. Maar weet u wat de Heilige Geest doet? Precies hetzelfde wat ik u straks geciteerd heb bij Romeinen 8 vers 4. Het is door de Heilige Geest dat de rechtvaardige eis van Gods wet in ons leven vervuld wordt. Hier staat dat ik zal maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Ik zal u van al uw onreinheden verlossen. Ik zal het koren roepen en het vermeerderen en u geen hongersnood meer over u brengen. Enzovoort, dan zien we de zegen van het land in het vrederijk van de Messias. Wanneer daar een rijke oogst zal zijn, rijker dan Israël ooit met Pinksteren en het Loofhuttenfeest gekend heeft. Wat we hier vinden, zal naar mijn stellige overtuiging letterlijk in vervulling gaan. Israël teruggebracht in het beloofde land. En daar in het beloofde land zal straks bij de komst van de Messias, en niet eerder, de Heilige Geest uitgestort worden op het overblijfsel van Israël, waaruit hij zijn nieuwe volk zal bouwen. Het volk dat geheel en al uit rechtvaardigen zal bestaan, zoals Jesaja het zegt. En dat volk zal door de kracht van de Heilige Geest de Tora volbrengen. Er is niks mis met de Tora, er is alleen maar mis met mensen onder de Tora. Gods wet is heilig, rechtvaardig en goed. Straks zal hij zijn wet schrijven in de harten van al degenen die hem toebehoren. En we lezen in het boek Jesaja, dan zal uit Sion de Tora uitgaan. En dan zullen de volkeren komen van heinde en ver. Om in Sion de Tora te leren. Wij leven vandaag in een andere bedeling. Wij hoeven niet naar Jeruzalem om de Tora te leren. De Tora is om zo te zeggen naar ons toegekomen in de persoon van Christus. In de personen van de apostelen. En in het woord dat zij ons hebben nagelaten. Hier is de Tora. Het Nieuwe Testament heb ik hier in de handen. De Nieuwtestamentische Tora, om zo te zeggen. De wet van Christus. En iedereen die de Heer Jezus mag kennen door het geloof. En die de Heilige Geest heeft ontvangen. Mag door de kracht van die Heilige Geest leren Christus te dienen. Christus gestalte te geven in ons leven. En ik zeg nog eens, dat is naar Gods bestel precies hetzelfde als de Tora van Christus te volbrengen. Het nieuwe gebod dat hij ons gegeven heeft. En dat alle andere geboden insluit. God lief te hebben boven alles. En onze naaste, onze broeder als onszelf. Ja, nog sterker. Onze broeder lief te hebben zoals Christus ons heeft lief gehad. Dat is alles nieuw. En tegelijkertijd ook weer het oude gebod van de Sinaï. Zo zien we ook in dat Pinksterfeest. Een overzicht van de hele weg die God met zijn volk gaat. Wij leven tussen de derde en de zevende maand, om zo te zeggen. Van het Israëlitische jaar. Van het heilige jaar dat begint met de lentemaand. Dat is een lange periode zonder feesten. In die periode kent Israël alleen maar enkele sombere dagen. De vastendagen in de zomer. Die verwijzen naar de verwoesting van Jeruzalem. De 17e van de maand Tammuz. En dan de droevigste dag van het hele jaar. De 9e van de maand Av. Dat zijn andere dagen. Maar die hebben met deze zeven hoogtijdagen niets te maken. Wij leven geestelijk gesproken. Als de gemeente van het nieuwe verbond. Tussen de derde en de zevende maand. De zevende maand waar we het de volgende keer over hopen te hebben. Die begint met Rosh Hashanah. Het Joodse nieuwjaar. De dag van het bazuingeschal. Yom Teruah. De dag waarop de bazuin zal weer klinken. De dag die verbonden is met de wederkomst van Christus. En de vestiging van zijn rijk. En tussen die vierde en de derde en de zevende maand. Is God bezig ook vandaag. Zijn grote oogst binnen te halen. Ieder die door de Heer Jezus tot God getrokken is en vervuld met de Heilige Geest, mag deel uitmaken van dat volk van God. Wij hebben reden om elke dag, elke week Pinkster te vieren vanwege de blijdschap van dat wonderbare heil. Amen.